Laten we bidden voor het woord van de Heer vandaag. Dank u, Jezus, voor uw woord. We danken u, Jezus, halleluja, dat u nog steeds vandaag wijsheid brengt, Heer, en kennis, Heer. Dat u ons mogen verlichten, Heer. Dat u ons rust mag geven, Heer. Rust in ons denken, Heer. Rust in onze ziel, Vader. Rust in onze geest, Heer, in onze emoties. Vandaag, Heer, dat we mogen binnengaan in uw sabbatsrust, Heer. In Jezus' naam. Amen. Goed dat jullie erbij zijn. We gaan vandaag hebben over een apart onderwerp. We gaan het hebben over... wat is eigenlijk de sabbat? Hè? Wat is eigenlijk de shabbat? De sabbat. Er zijn erbij die zeggen, ja, de sabbat is op zaterdag. Er zijn erbij die zeggen, ja, de sabbat is nu veranderd voor de christenen. Van zaterdag naar zondag. Hè, we vieren op zondag. Er zijn messiaanse christenen die geloven dat je de sabbat nog in ere moet houden op een letterlijke manier. Dat wil zeggen dat je dus op een bepaalde dag niet mag werken. Dat je moet rusten en dat je alleen maar mag wijden zoals de Joden doen vandaag. Hè? Dat je alleen maar mag wijden aan aanbidding of in studie van het woord naar God toe. Hè? Dus een letterlijke observatie van de Sabbat. En je hebt er misschien zo al een paar op uw pad gekomen. Ik heb hier zelfs ooit ook een paar voor de deur gekregen. Dat waren de zevende dags Adventisten. Iemand al eens mee in contact gekomen met zo iemand die geloofde, Adventisten. Heb jij er al eens ervaring mee, Emmanuel?
Ja, ik ken. Eén van die is mijn vriend.
Oké. En hoe is je ervaring met hem?
Goed. Volgens mij weet hij niet genoeg van het geloof om het te verspreiden.
Ja. Maar hij gelooft wel in een letterlijke invulling van de Sabbat. Mm-hmm. En doet hij dat op zaterdag of op zondag?
Volgens mij doet
dat
vrijdag en zaterdag.
Een vrijdagavond, ja. Dus vrijdagavond tot zaterdagavond dan.
Inderdaad.
Ja, zoals de Joden het doen. En heeft hij ooit al redenen gegeven aan jou waarom hij dat doet?
Oei. Niet echt. Hij is niet super gelovig. Maar zijn familie is zevendaags.
Ah, zo. Hij is er zo mee opgegroeid dus.
Inderdaad, ja.
Ja, maar hij houdt zich er nog aan.
Ja, de nieuwe tijd wel. Hij is beginnen te gaan geloven. We gaan nu terug naar die tijd.
Ja, maar over het vervullen met de Heilige Geest, de opst van de Heilige Geest, daar heeft hij nog nooit van gehoord, of?
Jawel, zijn mensen in zijn kerk die vervuld zijn.
Ah, oké. Ja, want we kennen er ook, er is een beetje een opmars van die beweging van de Messiaanse gelovigen, ook in charismatische kerken, ook in Pinkstergemeentekerken. Het is een opmars van dat geloof van terug te gaan naar de wet, terug te gaan naar de reinigingswetten, naar sommige diëtaire wetten, hè, dus dat je geen varkensvlees mag eten, geen schaaldieren. En er is daar zo terug een opmars en dan gaan sommigen ook verder hè, de Sabbat in ere houden. Sommigen houden dan ook zelfs, hè, want het is niet alleen elke zaterdag, maar er zijn ook speciale Sabbatten. En gaan ze verder en gaan ze ook zelfs de feesten in ere, de Sabbatsfeesten in ere houden, zoals beschreven staan in de wet van Mozes. En dan, uiteindelijk gaat het zelfs zover dat ze zelfs nog over besnijdenis aan het nadenken zijn. Ze veranderen hun aanbidding in zo'n heel Israëlitisch-achtige aanbidding, zo met shofars. Het zijn van die speciale ramshoren waarop dat ze dan blazen. En mensen die in een cirkel beginnen te dansen, zoals de Israëlieten het eigenlijk doen, hè, met psalmliederen en zo. Echt helemaal terug naar het Oude Testament. Hè? En er is een discussie dan, zij denken dan dat ze heilig en vroom zijn en dat ze houden aan de wet van God zoals het eerst was gegeven, want in de 10 geboden staat toch hè, dat je de Sabbatdag in ere moet houden. Hè? We gaan dat zo dadelijk direct lezen. En de meeste christenen zeggen, ja, maar hè, we houden niet meer die zaterdag in ere, we houden de zondag in ere. Hè? Want de opstanding van de Heer is gebeurd op de eerste dag van de week, dat is nu, hè, dat is op onze zondag. Maar eigenlijk moet je niet gaan naar dat argument. Pardon. Ja, een momentje. Je moet niet gaan argumenteren welke dag is eigenlijk de Sabbat. Is dat nu zaterdag? Is dat nu zondag? Wat is de dag van de Heer? Als je eventjes mee gaat volgen, dan ga je direct zien dat de argument helemaal wegvalt. En dat het niet uitmaakt welke dag. En wat het eigenlijk betekent, de Sabbat voor nu, Nieuwtestamentse gelovigen. Ja? Ook al heeft het houden van een rustdag in de week heel veel voordelen, zowel spiritueel, lichamelijke, emotionele voordelen, hè? Daar spreek ik helemaal niet op tegen, maar het gaat over, moeten we, zoals de Joden vandaag, moeten we een dag in ere houden, waarop dat we niks meer mogen werken, en waarop we dus eigenlijk dat gebod zo moeten gehoorzamen, zoals we vinden in de 10 geboden. Exodus 20, vers 8. En 11, hè? We zullen even kijken. En de vraag is, welke Sabbat houden we eigenlijk? Houden we de Sabbat van de Israëlieten in ere? Welke Sabbat hou je in ere? Dat is mijn vraag. God spreekt doorheen Mozes. Mozes geeft de 10 geboden. En dit is het 4e gebod. Houd de Sabbat in ere. Het is een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de 7e dag is een rustdag, die gewijd is aan de Heer, uw God. Dan mag u niet werken. Geldt voor u, voor uw zonen en uw dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor u. Vee en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want, hij geeft hier de reden. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat er leeft. En op de 7e dag rust hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en heilig verklaard. Oké, dus de Sabbat op aarde, zoals de Israëlieten ze moesten in ere houden, een dag niet werken, ja, is gemodelleerd, is, hoe moet ik zeggen, het voorbeeld, ze nemen het voorbeeld van hoe de Heer, Jehovah, rust op de 7e dag. Hoe dat de Heer rust, hoe dat God rust, ja, dat is het ultieme voorbeeld. Zo moeten de Israëlieten nu, letterlijk, rusten. Niet werken. Want de Heer heeft op de 7e dag ook gerust. Hè? Dat is hier wat hier gezegd wordt. Als we een paar hoofdstukken verder gaan, Exodus 31, lezen we hetzelfde. De Heer zei tegen Mozes, zegt tegen de Israëlieten, neem wel steeds mijn Sabbat in acht, want elke generatie opnieuw is die dag voor mij en voor jullie een teken dat eraan herinnert dat ik de Heer jullie geheiligd heb. Ja? De Sabbat was een teken voor de Joden dat zij opzij gezet waren. Ja? Nu is al een probleem. Als we naar het Nieuwe Testament gaan, en sommigen weten misschien al naar waar ik ga. Wie heeft ons geheiligd? Hoe worden we geheiligd? Door het in ere houden van de Sabbat? Of hoe zijn we geheiligd volgens het Nieuwe Testament, volgens Paulus? Doorheen? Amen. Doorheen de naam van Jezus en door de geest van God zijn we gerechtvaardigd en zijn we geheiligd. Amen. Ja, dus daar moeten we al mee rekening houden. Dus de Sabbat was voor de Israëlieten De tekendag, zodat andere naties konden zien. Hé, laat, wat doen die mensen hier? Ah, die doen de Sabbat. Omdat zij Jehovah God toebehoren, want die rust ook op de zevende dag. Neem de Sabbat in acht, vers 14, want het is voor jullie een heilige dag. Wie hem schendt, moet er doodgebracht worden. Iedereen die dan werkt, moet uit de gemeenschap gestoten worden. Ja, dat was inderdaad een hele strikte dag. En dat werd zo ook opgevolgd. Een heel strikte dag. 6 dagen mag je werken, maar 7 dagen is het Sabbat, een dag van volstrekte rust die aan de Heer gewijd is. Wie op de Sabbat werkt, moet er doodgebracht worden. Generatie na generatie moet Israëliet Sabbat in acht nemen en vieren. Voor mij en hen is die dag een teken van een eeuwigdurend verbond. Want in 6 dagen heeft de Heer hemel en aarde gemaakt en op de 7e dag heeft hij gerust om op adem te komen. Amen. Weer wordt hier de reden gegeven dat de Heere heeft de hemel en aarde gemaakt op 6 dagen. En de 7e dag heeft hij gerust om op adem te komen. Amen. Dus weer, het is het model is de rust van God. Ja, dus welke, nogmaals, de vraag die ik stel aan Nieuwtestamentse gelovigen, welke Sabbat rust neem jij in ere? Die van de Israëlieten of die van God? Gods rust of de Israëlietse Sabbatsrust, van een letterlijke dag, hè? Wordt zo dadelijk wel duidelijker. Dus, de Israëlieten deden dat letterlijk. Zij hebben dat niet altijd in ere gehouden. Ze zijn afgedreven van de ene ware God naar het aanbidden van de valse goden. De Sabbatsjaren die dat zij ook in ere moesten houden, hebben ze ook niet altijd gedaan. En dus moesten ze in ballingschap voor 70 jaar. Na die 70 jaar, dat is ongeveer in de 6e eeuw voor Christus, zijn ze teruggekomen naar hun land, mochten ze terugkomen. En ze zijn dan terug de Sabbat in eer beginnen te houden. Je kan het allemaal lezen in Nehemia. Zij zijn toen heel religieus, heel strikt beginnen te worden. De eeuwen volgend is er een bepaalde secte ontstaan, genaamd de Farizeers. Farizeers, hun naam betekent eigenlijk opzij gezet. Opzij van de wereld. En zij gingen nog strengere regels maken op de Sabbat. Zij maakten van de Sabbat de belangrijkste gebod bijna. Hè? Zo erg dat ze 101 verschillende regeltjes hadden over wat het betekent om niet te werken. Ja, dat ging gaan van je mocht een stoel niet oppakken. Je mocht hem niet slepen over de grond op de Sabbat, dan werd het allemaal geclassificeerd als werk. Een vrouw mocht bijvoorbeeld geen haren uittrekken. Ze mocht zelfs niet voor de spiegel staan. Want voor de spiegel staan zou een verleiding zijn om een haar uit te trekken, een grijze haar, en uittrekken, dat is werken. Dus ze hadden allerlei regels op regels op regels bedacht om die Sabbatdag maar niet te moeten overtreden, want ze wouden niet meer in ballingschap worden gebracht. Ze wouden niet meer, zoals vroeger in de 5e eeuw voor Christus, toen hun voorouders naar Babylon moesten gebracht worden voor die 70 jaar in gevangenschap. Ze wouden dat niet meer, dus ze zeiden, we moeten zien dat we de Sabbat in ere houden, want we willen niet meer dat God ons gaat oordelen. En dus, ze gaan helemaal het andere uiterste. Regels van regels en regels maken. En dan komt Jezus. En Jezus breekt de Sabbat, of volgens hun opvatting van de Sabbat, door mensen te genezen op de Sabbat. En dat was, je kunt daar veel over lezen in het Nieuwe Testament. Maar de Heer zegt dat hij de Heer is over de Sabbat en dat de Sabbat niet gegeven is. Is gegeven voor de mens om te rusten. Hij geeft de werkelijke invulling. Jezus geeft de werkelijke invulling van de Sabbat. Hij geneest op de Sabbat. En uiteindelijk, de mensen worden veroordeeld, de farizeeën worden veroordeeld voor hun wetticistische opvatting van de wet. Door zichzelf zo hard in het vlees te werken. Klinkt heel tegenstrijdig. Ontgaan ze de rust van God. Snap je wat ik zeg? Ze doen vleeselijke werken op de Sabbat en daardoor ontgaan ze de rust van God. We gaan even naar Genesis 2. Waarom moesten nu die mensen rusten? We hebben juist twee keer gelezen dat God in 6 dagen de hemel heeft gemaakt. Zo werd de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. En op de 7e dag had God zijn werk voltooid. Op die dag rust hij van het werk dat hij gedaan had. God zegende 7e dag en verklaarde die heilig, want op die dag rust hij van heel zijn scheppingswerk. Nu moet je weten dat deze dag waarop God rust, als we dat al letterlijk moeten nemen, want ik geloof niet dat dat letterlijke 7 dagen waren. De eerste 6 dagen hadden altijd een morgen en een avond en waren perfect. De 6e dag had een morgen en een avond, een begin en een einde. Maar de 7e dag heeft alleen maar een begin. De 7e dag heeft alleen maar een begin waarin God binnengaat, maar er is nog geen einde. De einde zal komen wanneer Jezus terugkomt en alles opnieuw zal maken. En de eeuwigheid zal ingaan. Amen. God rust in zekere zin. Niet omdat hij moe is van zijn werk. Niet omdat hij zoveel heeft gedaan, want God kent geen moeite. God kan geen krachten. Dat zeggen. Hij verspilt geen krachten. Hij kan niet moe worden. Wanneer hij rust, betekent dat dat hij het scheppingswerk is voltooid. Er kan niets meer aan worden toegevoegd, er kan niets meer aan worden veranderd, er kan niets meer worden ongedaan gemaakt. Het werk van God is volbracht. Alles was zeer goed. Ja, en dan begint de mens erin te werken. En je kent het verhaal. De mens verbrot het. De mens moet nog harder werken. En de reden waarom dat die 7e dag werd gegeven aan de Israëlieten. En ik, in mijn Bijbelstudie staat een heel mooie zin. Ik ga dat even lezen. De mens moet net als zijn schepper de Sabbatsrust op de 7e dag in acht nemen. Want de Sabbat die aan Israël is geschonken, zo zeggen sommigen, doet de betrekkelijkheid van het werk van de mens en de betekenis van de 6 werkdagen inzien. De Sabbat voorkomt dat de mens wordt opgeslokt door zijn taak de aarde aan zich te onderwerpen en herinnert de mens eraan dat deze zijn mens zijn niet tot uitdrukking zal brengen in relatie tot de wereld die hij verandert, maar wanneer hij zijn ogen naar boven richt. In de gezegende en heilige tijd in de gemeenschap met de schepper. Oké, een moeilijke zin. Ik zal het even uitleggen. De mens had inderdaad een opdracht. De opdracht was om de wereld onder zijn autoriteit aan zich te onderwerpen, om vruchtvol te zijn, om zich te vermenigvuldigen. Maar de mens had die opdracht nooit gekregen om alleen uit te voeren. Ja, in het begin wandelde Adam met God. Eden, de tuin van Eden, was de rustplaats van God. Het was de plaats waarin de mens met de Heer vertoefde in alle rust, in alle heerlijkheid, in alle glorie, in relatie, in verzoening met elkaar. Amen. Zonder schaamte. Mens was naakt, schaamde zich er niet voor. Mens had geen bewustzijn van zonde. Ze waren bedekt door de aanwezigheid van God. En Eden is eigenlijk een plaats wat later op aarde dan, als ze uitgeworpen werden uiteen, wat later de tempel was. De tempel is gemodelleerd naar de tuin van Eden, waar men doorheen offers kon binnengaan in het heilige en naar het heilige der heiligen om terug, doorheen dat bloed van dat offer, van die beesten, om terug verzoening te krijgen met God. En de tempel, of het tabernakel daarvoor nog, was een afspiegeling van Eden. Maar dit alles, Eden en de tempel, waren allemaal schaduwen van hetgeen dat moet komen. En het ultieme dat nog moest komen, is de eenheid in Jezus Christus. Want doorheen Jezus zijn offer, doorheen zijn bloed, hebben wij nu terug gemeenschap met God onze Vader en kunnen we terug vertoeven in zijn aanwezigheid zoals Adam. Zoals Adam in de tuin van Eden had. Nu hebben we dat reeds in de geest en eens op een dag, wanneer hij terugkomt, zal dat terug een letterlijke realiteit zijn. Dus het is er al, maar nog niet. Snappen jullie? Okay, als het moeilijk wordt, onderbreek me of zet iets in de chat. Dus, waar was ik nu weer? Ja, dus Adam en Eva werden uit de tuin gekikt, maar ze hadden wel een opdracht om te vervullen. Ze hadden een opdracht, ze waren uit die rust uitgeworpen. Alles ging daar heel vlotjes, ze moesten maar... Ze moesten eigenlijk niet werken. Ze moesten maar plukken van de bomen. Maar nu werden ze uit de rust verstoten en moesten ze ineens hard beginnen werken. Ze moesten... de aarde ontgingen, er waren ineens allemaal vijanden, dieren die vijandig waren, er was ineens bloed, strijd. Maar ze hadden nog steeds een werk te doen en ze hadden nog steeds... Ze waren nog steeds geschapen in het beeld van God. En het beeld van God moest gereflecteerd worden naar de buitenwereld toe. Maar dat kon niet gedaan worden zonder gemeenschap met de Heer. Zonder gehoorzaamheid aan de Heer. En de Heer voorzag direct in hun behoefte, want zij, ze waren gevallen. Ze werden uit de Eden geworpen en ze moesten dus naakt rondlopen. Wat doet de mens? Mens ziet dat hij opeens naakt is, hij beseft dat hij naakt is, hij beseft dat hij niet meer wandelt met God. Hij verstopt zichzelf van God, we kunnen dat lezen in Genesis. Adam verstopt zich van God, hij houdt zich van de domme. Adam, waar ben je, waar ben je? De connectie is verloren. De onschuld is verloren. En de mens probeert dat op zijn manier op te lossen door dus bladeren aan elkaar te rijgen en zichzelf en zijn naaktheid, zijn schaamte te bedekken. Dat is wat de mens probeert te doen al van het begin. Onze schaamtes te bedekken. Werken om terug in de goedkeuring te komen van God. Maar God zegt, nee, dat heb ik niet gezegd om te doen. Ik heb niet gezegd, pak die blaren en nu kan je wel verschijnen, nu kan je wel zonder schaamte. Nee, ik zal voorzien in uw redding. En dus, ze moesten huiden aandoen van dieren. En dus er moest bloed worden gevloeid. Maar het moest gedaan worden op Gods manier. En dus God stelt de Sabbat in met als doel, je kan je werk hier op aarde, kan men niet doen zonder uw ogen naar boven te richten. Zonder de Heer te betrekken in je werk. Amen. Je mag niet zoveel bezig zijn elke dag met je taken die je van God hebt gekregen zonder hem erbij te betrekken. Amen. En pas op, dit is een les voor christenen. Ik spreek hier nog niet over de Sabbat. Ik spreek hier een les voor elke christen. Want soms hebben wij het gevoel en de taak... Wow, we hebben werk te doen voor het koninkrijk. Ja, inderdaad. We hebben veel werk te doen. We hebben een hele wereld die we moeten reiken en bereiken. Maar God zegt, dat kan je niet doen. Zonder je ogen op te slaan. Zonder de tijd te nemen. Zonder mij te raadplegen, zonder mij te betrekken in je werk. Ik heb de opdracht gegeven, ik zal ook voorzien in jouw behoefte en in jouw succes om het werk, amen, wat eigenlijk geen werk is, maar een privilege, om daarin succesvol te zijn. Kan niemand zeggen amen in de chat? We komen terug naar de Sabbat hoor. Dus die mensen, die Israëlieten, die gingen dat dan letterlijk doen. Ja? En de Farizeeërs waren de kampioen in Sabbat houden. Ja, zij waren daar de kampioen in. Maar Jezus berispte hun en zegde dat ze ver waren van het hart van God. Ze waren wel kampioen in Sabbat houden. Maar ze misten de Heer van de Sabbat. Nu, laten we even voorspoelen naar het Nieuwe Testament. Ik heb misschien nog altijd geen antwoord gegeven. Moeten we nu die letterlijk Sabbat in ere houden of niet? Wel, de schrijver van Hebreeën heeft een antwoord voor ons. Helemaal naar het Nieuwe Testament, Hebreeën 10. Zegt dat de wet, 10 geboden, al die regeltjes, alle offers, alle Sabbatsdagen, feesten, was slechts een voorafschaduwing. Het toont van al het goed dat nog moet komen en daarvan niet de gestelde zelf laat zien. Het was een schaduw. Een voorafschaduwing. Wat wil dat zeggen? Nee, als je een schaduw hebt, nee, ik neem hier bijvoorbeeld mijn glasje cola, oh, er zit geen schaduw op, maar is wat. Stel dat er nu hier een schaduw valt, hier naar hier, ja, en ik kijk naar waar dat de schaduw valt. En mensen zitten maar te kijken naar de schaduw. Oh, dat is schoon. Maar ze moeten eigenlijk kijken naar het licht op wat, op het object dat het schijnt. Want de schaduw geeft geen volledig beeld. De schaduw kan misvormd zijn. De schaduw kan in perspectief zijn. Heb je alles niet gehad? Je bent aan het wandelen in de donker? Ik heb het er straks nog meegemaakt. Ik was aan het wandelen. Met de hond. En het was donker. Maar het is zo op straat, heb je straatlicht. Hè? En ja, het straatlicht schijnt. En op alles object van het schijnt, daarachter valt een schaduw. En dus, de hond was opeens zo heel gefocust op wat hij dacht dat iets was. Maar het was een schaduw van iets. Maar dat was donker, die schaduw was donker. En hij zag daar een andere hond in. Dus hij begint te grommen, hij begint te kijken, hij begint erop af te lopen. Ik denk van, wat zit hij nu te kijken? Wat zit hij nu? Dat is toch niks? Dat is maar een zwarte schaduw, dacht ik. Maar hetgeen van waar de schaduw was, gewoon een paal. Het was gewoon een paal. Het licht viel op een paal en de schaduw, en de vorm van de schaduw was in de ogen van hem een andere, iets gevaarlijk, een hond. Ik wil maar zeggen met dit voorbeeld, zodat je dat kan onthouden. Amen, dank u Emmanuel. Als je een schaduw achtervolgt, kom je nooit naar het licht. Dat is inderdaad waar. En dus de wet, de Sabbat, de offerregels, de Sabbatsjaren, de feesten. De schrijver van Hebreeën zegt dat het een voorafschaduwing was. Maar het laat niet de gestalte zelf zien. De gestalte zelf, het object. We moeten niet de schaduw achtervolgen. Want dat is vervormd, dat geeft niet het volledige beeld weer. We moeten kijken naar het object op wie het licht straalt. En dat is van begin van Genesis, vanaf het moment dat de mens zondigde, zegt God, er komt een dag. Amen. Dat het zaad van de vrouw, dat het de kop van de serpent kapot gaan maken. En het spreekt natuurlijk over de Messias, het spreekt natuurlijk over Christus, de Zoon van God, die alles wat Adam heeft kapot gemaakt gaat herstellen. Ja? Dus Adam heeft het kapot gemaakt, God zegt niet erg, ik geef u van allerlei zaken om het op te lossen, zodat je tijdelijk terug in goedkeuring kunt komen met mij. Je moet Sabbat houden, je moet wet houden, je moet reinigingswet houden, je moet je offers komen brengen, je moet dit eenmaal per jaar doen, je moet dat allemaal doen. Als je dat allemaal goed doet, dan zal ik geen oordeel sturen, zal ik zegeningen brengen. Mens kon het nooit in ere houden. Mens kon niet, want mens kan niet aan de heiligheid van God tippen. Mens kon Gods heiligheid niet benaderen door hun goede werken, want mijn mens is nu eenmaal niet goed altijd. Buiten Jezus. Dank de Heer. Hij is de tweede Adam die de gevolgen van de eerste Adam rechtzet. Niet alleen dat, niet alleen voor hemzelf, maar voor iedereen die geboren wordt naar het voorbeeld van de eerste Adam. En dat is heel de mensheid. En dus het object op wie dat het licht straalt is Jezus. God is het licht. Hij zegt zelf, ik ben het licht van de wereld. Amen. Kijk naar hem. Kijk niet naar de schaduwen. Schaduwingen, want die moesten wijzen naar Jezus. Die moesten u helpen. Die moesten u beseffen van, oh my, het is allemaal zo zwaar en God is zo heilig. Kunnen we ooit nog bij hem komen? Kunnen we ooit nog iets doen? Moeten we die Sabbat nog letterlijk nemen? We komen ertoe. We komen ertoe. We komen ertoe. Hebreeën 3, vers 17. Okay. De schrijver van Hebreeën, trouwens Hebreeën is een fantastisch boek. Je moet eerst een beetje achtergrond weten over de schrijver, of over het onderwerp of thema van dit boek. Het is altijd goed dat je weet wat het onderwerp is van het boek. Anders ga je zomaar verzen eruit nemen. Maar als je zo een beetje weet zo, waarover wilt dit boek eigenlijk praten, dan ga je dat beter begrijpen. Het is zoals wanneer je een boek opneemt uit de bibliotheek. Of je moet voor school een boek lezen. Dan wil je weten van tevoren, oké, wat voor soort boek is dit? Is dit een roman? Is dit een kinderboek? Is dit science fiction? Is dit hoe noemde je een boek voor in de lagere schoolmoeder? Mathilda of zoiets, een boek zo... Ja, hoe noemen we dat? Sprookje. Is dat een sprookjesboek? Is het een wetenschappelijk boek? Over wat gaat deze wetenschap? Wat is het onderwerp van deze wetenschap? Zoals in het geval van die boek Mathilda. Wat is het onderwerp eigenlijk dat de auteur... Roald Dahl zeker was het? Ja, denk je. Ja, hè? Wat was zijn onderwerp? Was dat niet om pesterijen en zo naar boven te brengen? En hoe slecht dat het is om gepest te worden. En de pester, is dat niet met Mathilda zoiets? Ja, hè? Als wat. Elk boek heeft een bepaald onderwerp. En wel, Hebreeën heeft ook een onderwerp. En als je dat mist, dan ga je wel wat kunnen begrijpen. Maar je gaat de big picture missen. En Hebreeën gaat over hoe dat het nieuwe verbond zoveel beter is, zoveel groter is, zoveel sterker, heiliger en eeuwiger dan het oude verbond. Hoe dat Jezus beter is dan Mozes, hoe dat Jezus beter is dan de engelen, hoe Jezus beter is dan Joshua, hoe Jezus offer beter is dan het offer van dieren, hoe Jezus verbond beter is dan het oude verbond gesticht door Mozes, hoe Jezus zijn rust dat hij geeft beter is dan de letterlijke Sabbatsrust die de Joden in ere proberen te houden. En dus er was een bepaalde druk op de christenen in de eerste eeuw om terug te gaan naar de wet. En de schrijver van Hebreeën probeert te zeggen, mannen, ga niet terug naar het oude, want het nieuwe is beter. Ga niet terug naar letterlijke besnijdenis, want we zijn nu besneden in ons hart. Ga niet terug naar letterlijke houden van de Sabbat, want Jezus is nu onze Sabbatsrust. Dat is wat hij nu gaat zeggen. En hij gaat het als volgt proberen te bewijzen. Wie werden, Hebreeën 3 vers 17, wie werden 40 jaar lang door zijn woede getroffen? Waren dat niet degenen die gezondigd hadden en van wie de lijken neervielen in de woestijn? Oké, over wie heeft hij het? Weet iemand dat? Wie heeft er 40 jaar in de woestijn gezeten?
De Israëlieten.
Inderdaad. Inderdaad, de Israëlieten. En 40 jaar in de woestijn gezeten, omdat ze niet... He, ze waren niet binnengegaan in geloof. He, want de Heer had gezegd, ga binnen in het beloofde land. Ik zal het land in jullie handen geven. Kent het verhaal wel, he, ze zijn uit Egypte gekomen. Oh, allemaal mirakels zien, prijs de Heer. De Heer geeft hun de wetten. He, de Heer geeft hun de 10 geboden. Hij zegt, ga verder. En dan zien ze al die reuzen in dat land, krijgen ze schrik. En gaan ze niet binnen. Dit was niet de eerste keer dat ze al hadden geklaagd hoor. Ze hadden al wat eerder geklaagd. En de Heere zegt, niemand van deze generatie zal in dit beloofde land komen. Ja. Oké. Okay. We gaan even verder lezen, vers 18. En aan wie zwoer hij dat ze niet zouden binnengaan in zijn rust? Toch zeker aan hen die ongehoorzaam waren. Zo zien we dat zij er niet konden binnengaan vanwege hun ongeloof. Ja, ze konden niet beloofd land binnengaan omwille van ongeloof. We gaan even verder lezen. Aangezien de belofte om binnen te gaan in Gods rust nog steeds van kracht is, moeten we ervoor waken dat iemand van u ook maar de schijn wekt deze gelegenheid aan zich voorbij te laten gaan. Hij zegt, de belofte om binnen te gaan in Gods rust is nog steeds van kracht. Hij zegt, de Sabbat verwijst naar de rust van God op de zevende dag. Niet naar de letterlijke. Naar een letterlijke dag waarop dat je moet rusten. Hij zal het nog verder verklaren. Vers 2, want aan ons is het goede nieuws verkondigd, net als in der tijd aan hen. Maar anders dan voor wie het in geloof aannemen, was het verkondigde woord voor hen niet heilzaam. Omdat wij echter geloven, gaan we binnen in de rust waarvan eerder sprake was. In mijn toorn heb ik gezworen, nooit zullen ze binnengaan in mijn rust. Dat is trouwens een quotatie van Psalm 95 vers 11. David, we gaan ze bieden misschien wel naar de psalm, maar dan wordt het misschien wat ingewikkeld. Maar David quoteert, wel, David heeft die vers geschreven, Psalm 95. Vers 3. Omdat wij echter geloven, gaan we binnen in de rust waarvan eerder sprake was. In mijn toorn heb ik gezworen, nooit zullen ze binnengaan in mijn rust. En dat terwijl zijn werk, toch al met de grondvesting van de wereld voltooid werd. Over de zevende dag wordt immers ergens gezegd en op de zevende dag rustte God van al zijn werk. Terwijl hier wordt gezegd, nooit zullen ze binnengaan in mijn rust. Oké. Okay. Het is ingewikkeld, ik weet het. Een schrijver wil zeggen, van Hebreeën wil zeggen, als God heeft gerust op dag 7. De zevende dag van de schepping. Is er dus nog steeds een mogelijkheid om de rust van God binnen te gaan? Maar dat hangt niet af van een letterlijke dag in ere houden, want David heeft in Psalm 95 gezegd, nooit zullen ze binnengaan in mijn rust. Dus als de rust niet afhangt van een letterlijke dag, want de Israëlieten deden dat wel. Zij deden die 7 dagen heel consequent. Over welke rust hebben we het dan? De schrijver van Hebreeën maakt hier dus eigenlijk een argument dat zij die geloven binnengaan in Gods rust. En niet zomaar geloven in 1 Korintiërs 12, geloven in het volbrachte werk van Jezus Christus. Wanneer jij gelooft en identificeert met Jezus, wanneer jij één wordt met Jezus, dan ga je zoals Jezus zitten aan de rechterhand van God. Dan ben je met hem gezeten, met hem in hemelse sferen. En aangezien dat Jezus zit, betekent dat hij rust van zijn werk. Wij hoeven het werk niet te doen, maar Jezus heeft het werk gedaan en Jezus zit. Amen. En als we één zijn met Christus, dan gaan we binnen in de rust van God. God heeft in Christus het werk volbracht om verzoening te brengen met de mens. Snapte? De mens probeert steeds te werken, heeft heel de geschiedenis lang proberen te werken, de goedkeuring te krijgen van God, volgens de wet en alle regels in acht houden, is mislukt. Alleen Jezus heeft dat kunnen doen en al diegenen die geloven in Jezus gaan binnen in de rust van God. Omdat je gelooft in Jezus, dat Jezus het heeft gedaan voor jou en je neemt dat aan en je begint daarin te wandelen. Snap je? En dus,
amen.
Ja, het zal nog wel binnenkomen. Als je de klik nog niet krijgt, het zal wel binnenkomen. Dus wanneer als mensen het hebben over een letterlijke dag rusten in de week, en daarmee God gaan plezieren, of denken dat ze dan gehoorzaam zijn aan de wet, ze missen de big picture. Ze missen de big picture. Ze zijn naar een schaduw aan het kijken, terwijl dat ze naar het licht moeten kijken. Wil jij een ere houden omdat dat goed is voor je gezondheid? Wil jij een dag rusten omdat dat goed is voor je familie, wezen en je gezin? Fantastisch, doe het. Doe het. Amen. Het is goed om een dag eruit te nemen. 2 dagen, 3 dagen. Het is goed, maar maak er geen een of ander religieus werk van dat je denkt dat je dan dichter bij God gaat komen. Dat je dan de goedkeuring van God gaat krijgen. Snap je wat ik wil zeggen? Goedkeuring van God hebben we gekregen doorheen Christus Jezus. Amen. Hij heeft zelf gezegd, kom tot mij al jullie die zwaar beladen zijn en ik zal jullie wat geven?
Rust.
En is dat niet vreemd dat hij dat zei tegen mensen die de Sabbat in ere namen, die normaal rust moesten hebben op die dag? Amen. Jezus zegt, kom, jullie worden allemaal zwaar beladen door de fariseers die wetten en regels en regels op regeltjes geven om zo gezegd dan te kunnen rusten in God, maar je wordt er nog moer van. Amen. Ja, maar we gaan verder lezen, want het wordt nog beter. Vers 6. Het staat dus vast dat er wel mensen in kunnen binnengaan. Amen. En omdat zij aan wie vroeger het goede nieuws verkondigd is, er vanwege hun ongehoorzaamheid niet zijn binnengegaan, legt God nu opnieuw een dag vast. Een welke dag? Een zaterdag? Een zondag? Welke dag is het? Moeder.
Vandaag.
Ja. Vandaag is de dag van...
Nu.
Ja, nu. De tijd is nu. De tijd is... Niet zaterdag heb ik mijn afspraak, hè. Mensen zijn aan het debatteren. Wanneer moeten we God aanbidden? Is het de zaterdag of is het de zondag? Wanneer moeten we naar de kerk gaan? Is het zaterdag of zondag? We willen God niet ongehoorzaam. Als je zaterdag gaat, dat is krachtiger. Ja, zondag is krachtiger. Sommigen zeggen maandag is krachtiger. God zegt er is een dag die hij noemt vandaag. Amen. Jezus heeft gezegd er komt een dag. En die dag is nu gekomen dat zij die hem aanbidden moeten hem aanbidden in wat? Ja, amen. Jezus zegt, de Joden aanbidden hem in Jeruzalem. Jullie, Samaritanen, aanbidden hem in Samaria. Jullie zeggen, die plek is belangrijk, die plek is belangrijk, die dag is belangrijk, die belangrijk. Maar er komt een dag dat de Heer aanbidders gaat zoeken die hem aanbidden in geest en in waarheid. En dat niet meer uitmaakt welke plaats, welk tijdstip, maar het gaat zijn wanneer je adem hebt in je longen, prijs de Heer. Amen. Dus leg God nu opnieuw een dag vast, een vandaag, waarover hij, zoals eerder is opgemerkt, lange tijd later David heeft laten zeggen, dat is in Psalm 95, horen jullie vandaag zijn stem, wees dan niet koppig. Dat is weer Psalm 95 dat ik quoteer. Vers 8. Was de rust hun al door Joshua gegeven, dan zou God daarna niet meer over een andere dag hebben gesproken. Er wacht het volk van God dus nog steeds een sabbatsrust. Amen. Schrijver zegt hier vers 8. Moest de rust komen door een letterlijke zaterdagobservatie. Door Joshua. Joshua heeft hun naar het beloofde land gebracht. Joshua, samen met Mozes. Hè? Maar Mozes mocht het beloofde land niet bij. Maar Mozes heeft wel de Sabbat mee geproclameerd. Hè? In de wet. Maar Joshua heeft het volk naar het beloofde land gebracht. Moest dat genoeg zijn? Waarom spreekt God daarna nog over een andere dag? Waar ze toch rust zouden kunnen hebben in God? Als de rust al is gegeven. Het was allemaal een schaduw. Het was het wees. De schrijver wil hier zeggen, er is iemand groter dan Joshua. Er is iemand groter dan Mozes. Amen, Mozes, fantastisch, de wetgever. Onze voorvader Mozes. De sabbathouder. Ja, er is iemand groter. Is Jezus, de sabbatverbreker, by the way. Volgens de fariseeërs dan. Maar, Jezus is groter dan Joshua. Het volk bleef maar struggelen, bleef het maar moeilijk hebben, bleef het maar zwaar beladen zijn. Alles wat ze moesten doen om terug in de goedkeuring van God te komen, was altijd maar tijdelijk. Die beesten dat ze moesten slachten, die offers, dat ze één keer per jaar door de hoge priesters moesten laten binnengaan in het Heilige der Heiligen, was allemaal bedoeld maar om hun zonde vooruit te schuiven, want het wees allemaal naar één perfect offer. Jezus Christus, dat op de dag dat hij stierf, zei, het is volbracht. En ik denk dat God, die rust trouwens, wanneer wij in Christus zijn, dan rusten we samen mee met God. Dat wil niet zeggen dat we niks meer hoeven te doen, maar het is perfect. Ik hoef niks meer toe te voegen aan wat Christus heeft gedaan. Snap je wat ik wil zeggen? Wanneer je binnengaat in Gods rust, dat wil niet zeggen, ah, ik kan hier nu op het strand liggen en genieten van mijn leven. We hebben het niet over zo'n rust. We hebben het niet over een rust die je ervaart nadat de examens zijn gedaan, hè, prijs de Heere, voor die rust. Ah, eindelijk, ah, nu kan ik rusten, kan ik genieten. We hebben het niet over een rust dat je hebt wanneer je op pensioen gaat. Dan eindelijk gedaan met werk, ja, dan zijn we weer andere zorgen. Snap je wat ik wil zeggen? Het is niet over een rust van de grote vakantie. En prijs de Heer voor die dingen, die hebben we nodig. Maar het gaat hier over de rust zoals... En wacht, we lezen nog 2 versen verder, want het wordt nog beter. En wie is binnengegaan in zijn rust, vers 10, vindt rust na zijn werk zoals God na het zijne. Wauw. Laat dat maar even binnencijpelen. Dus wie is binnengegaan in zijn rust? Wie met andere woorden één is met Christus? En want daar heeft de schrijver het over. Wie één is met Christus, ja, vindt rust na zijn werk zoals God na het zijn. Dat wil zeggen, ik heb geprobeerd, ik heb gewerkt, ik ben zwaar beladen, ik heb mijn weg proberen te vinden, maar er is maar één iemand die mij toegang verleent tot God. Er is maar één iemand die mij volmaakt maakt. Er is maar één iemand die mij goedkeuring heeft gegeven, die mijn waarde is. Er is maar één iemand in wiens evenbeeld ik nu ben geschapen. Dat is in de Zoon van God. Amen. En God, wanneer die rustte na zijn werk, nogmaals, dat was niet omdat hij moe was, maar dat was omdat hetgeen dat hij had gedaan, was perfect. Er moest niks meer aan toegevoegd worden, moest niks meer van worden afgenomen, er moest niks meer worden aan bijgewerkt, niks meer worden aan getransformeerd. Als jij je rust vindt in Christus, vind je rust zoals God. Met andere woorden, je kan niks meer je mag niks meer toevoegen aan hetgeen dat Jezus heeft gedaan. Je kan er niks meer van wegnemen wat hij heeft gedaan. Je kan er niks aan veranderen. Je kan er niks aan transformeren. Want hetgeen dat hij heeft gedaan is volmaakt. Amen. En zo moet je jezelf zien in Christus. Dank u, Vader. Want ik ben volmaakt in u. Ik ben perfect bevonden doorheen uw bloed in u. Ik ben heilig, geheiligd en gerechtvaardigd. En dat heeft een leven lang nodig om dat te beseffen. En die rust dat wij van onze eigen werken afstand moeten doen en die rust te vinden, is ook een proces. En dat duurt en dat duurt. En telkens betrap je jezelf op. Amen. Dat we zelf terug vijgenblaren gaan maken. En onszelf terug gaan bedekken. En snap je wat ik wil zeggen? Elke keer gaan we onszelf er weer op betrappen. Ah, lap. Ik betrek God niet in mijn leven. Ik betrek God niet. Wanneer je echt letterlijk spiritueel opgedraaid bent en emotioneel opgedraaid, en je bent lichamelijk opgedraaid, en dan moet je misschien gaan afvragen, geniet ik wel van de sabbatsrust die de Heer voor mij heeft voorzien? Ja, en soms kan dat betekenen om letterlijke rust te nemen, zaken los te laten, op te nemen, om meer te kijken naar wat Jezus heeft gedaan. Dat is altijd de beste manier. Kijk niet naar de schaduwen, kijk naar wat Jezus heeft gedaan. Maar laten we dus alles op alles zetten om te kunnen binnengaan in die rust. En zo voorkomen dat ook maar iemand dit voorbeeld van ongehoorzaamheid volgt en te gronde gaat. Ongehoorzaamheid is het ongeloof. Amen. In het evangelie. Zoals het volk van Israël ongeloof had en in de woestijn 40 jaar moest verkeren, omdat ze niet geloofden dat de Heer een beloofd land aan hun ging geven en dat hij die reuzen of dat hij wel ging voorzien. Amen. In ieder geval, dat was het voor vandaag. Als er iemand zegt, je moet letterlijk... Ja, moeder, zeg maar.
Als je nu terugkeert, hè, zoals we veel doen met de Sabbat en de feesten, dan zeg je eigenlijk, ik geloof niet dat volbracht is in de Heer. En dan maak ik dan terug aan het kruis.
Dat is ook wat de schrijver van Hebreeën zegt, hè? Ja, het hangt er vanaf wat uw beweegredenen is om die Sabbat in ere te houden natuurlijk. Als dat echt is, ja, om uit gevoel van ik krijg Gods goedkeuring als ik dat doe, dan ja, dan is dat gevaarlijk, ja. Ja. Inderdaad. Ja, het is het principe van rust nemen is wel goed, hè? Sowieso, hè? En een dag.
Ja, maar ik bedoel de regels, hè?
Ja, nee, nee. Ja, juist, juist. Juist, dat zegt de schrijver van Hebreeën. Nee, nee, juist. Ja, dat was al een probleem in de eerste eeuw. En nu is dat weer. Dus. Ik denk omdat het een gevoel geeft van vroomheid en heiligheid. Maar
het is juist de genade van God en ze dan niet openbaar.
Nee, nee, want dus, dat is de schaduw en de werkelijkheid is de Heilige Geest in u die u heilig maakt. Het doopsel van de Heilige Geest is wat ons transformeert, niet het in ere houden van de schaduwen. Amen. Dank u wel. God zegen.
We bidden voor de vriend van Emmanuel.
Ja, amen. Hoe noemt hij Emmanuel?
AJ.
AJ?
Ashton Jordan.
Ah, oh. Dat is een mooie naam. AJ, we bidden ook voor u. Dat jij de, want zo'n zaken die zijn heel gevoelig.
Mm-hmm.
En kunnen alleen geopenbaard worden door God.
Mm.
Want dat kunnen soms bolwerken zijn. Van religiositeit.
Religie, ja.
Ja. Kijk maar, ze hebben Jezus proberen te vermoorden. Omdat, dat was een van de hoofdredenen, hè? Die Sabbat, hè. Die Sabbat, hè, wat hij deed op de Sabbat, dat was de reden dat ze hem uit de weg wouden. Hè. Dus dat kan een sterk bolwerk zijn. Dus we bidden, Vader Jezus, geef wijsheid aan ons, Heren. We willen uw rust binnengaan en mogen uw rust stralen in ons denken, Heren. In ons doen, in ons laten. Mogen de rust zelf zijn, Heren. Laten we spiritueel uitgerust zijn en berusten. Sabbat nemen, Heer Jezus, in uw werk. U bent gezeten, Heren, na uw werk in hemelse sferen. Zo willen wij zitten samen met u, Heren, na onze werk, Heer Jezus. Vader, ik dank u, Heren, dat we ons niet zelf hoeven aan te kleden om onze schaamte te bedekken, maar dat u ons bedekt met uw bloed, Heren. Dank u, Jezus, Heer. Geef ons wijsheid om andere mensen die in een religieuze bolwerk zitten, Heren, om die aan te moedigen om de geest van God op te zoeken. En dat dan waarheid en wijsheid komt in Jezus' naam. Amen. God zegen.
God zegen.
Dag Rebecca, veel succes met de examens.